Dat deed ik niet, hoor. Nou, laat ik eerst eens goedemorgen tegen u zeggen. Goedemorgen. Ik zou graag met u lezen uit 1 Koningen 19. Een geschiedenis van Elia. Ik vertel er straks wel iets meer over. Eén Koningen 19, misschien wordt het ook wel geprojecteerd, jawel. Eén Koningen 19 vanaf vers 1. Achab, en Achab is de koning van Israël op dat moment, vertelde Izebel dat is zijn vrouw, alles wat Elia, en Elia is de profeet in Israël, al wat Elia gedaan had, hoe hij alle te weten, al de profeten, en dan gaat het over de profeten van Baal. Al de profeten van Baal met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. En toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in en ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan. Nou, dit hoeven we niet per se te lezen, maar dan gaan we verder naar vers 9. Anders wordt het wel een heel lang gedeelte. Die engel zegt dat hij moet reizen naar de berg Horeb. Dat gebeurt dan. En hij ging daar een grot in, vers 9, en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote, sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging, in de ingang van de grot bleef staan, en zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op de weg naar de woestijn van Damascus. Tot zover dit gedeelte en dan nog één tekst uit de tweede brief van Petrus. En ik lees hem u voor, waar Petrus schrijft aan het einde van zijn leven, dat is een belangrijke gedachte, waar Petrus schrijft: maar groei in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Ik heb hier inmiddels een paar keer gesproken en ik heb één keer hier gesproken over groei in kennis van de Heer Jezus. Dat wat die tekst in Petrus noemt. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over groei in genade. Petrus zegt aan het einde van zijn leven, eigenlijk zijn er twee dingen belangrijk in het leven van een christen: dat je groeit in kennis van de Heer Jezus en dat je groeit in genade. Dus vanmorgen wil ik met je nadenken over genade. En misschien denk je dat is iets gemakkelijks. Genade is iets wat je krijgt wat je niet verdient. Of andersom, dat je iets verdient wat je nou juist niet krijgt. De Bijbel zegt: het loon wat de zonde geeft, dat is de dood. En door het geloof in Christus krijgen wij eeuwig leven. Dus wij krijgen daar iets wat we niet verdienen. En andersom, kunnen wij ook Gods genade niet verdienen. Daar kun je niet je best voor doen, hard voor werken, noem maar op. Dus daar wil ik met je over nadenken. En nogmaals, dat is lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik moest denken aan een geschiedenis in Matthäus 20, waar de heer Jezus het verhaal vertelt van iemand die een wijngaard bezit, de eigenaar van een wijngaard, en die zoekt personeel voor zijn wijngaard. Hij doet dat op het dorpsplein, een soort uitzendbureau. En dan 's morgens in alle vroegte, al om 6 uur, haalt hij daar mensen op. En hij belooft die mensen, als ze de dag in zijn wijngaard werken, dan krijgen ze 1 penning, het loon, voor een dag. Hij doet dat wat later op de ochtend nog een keer. En nog wat later op de ochtend nog een keer. En nog wat later op de dag nog een keer. En dan 1 uur voor sluiten, zomaar zeggen, doet hij dat nog een keer. En die laatste mensen belooft hij niet een bepaald bedrag. Hij vraagt of ze willen werken in zijn wijngaard en ze zeggen daar ja op. Aan het einde van de dag wordt ook het salaris uitbetaald, het loon. En dan vertelt de Bijbel dat de wijngaardenier, de heer van de wijngaard, dat doet en dat hij begint met degene die maar 1 uur gewerkt hebben. En die mensen die maar 1 uur gewerkt hebben, die krijgen 1 penning, het volle dagloon, uitbetaald. En ik weet niet hoe u in elkaar zit, hoe jij in elkaar zit, maar ik kan me voorstellen dat diegenen die de hele dag gewerkt hebben, dit zien gebeuren en dan denken, 1 uur is 1 penning en wij hebben 12 uur lang gewerkt. Of zitten jullie anders in elkaar? Uiteindelijk krijgen diegenen die de hele dag gewerkt hebben, krijgen ook 1 penning. En dan worden ze een beetje boos om. En dan spreken ze die wijngaardenier, spreken ze aan. En zeggen ze, wij hebben heel de dag de hitte van de dag doorstaan. En wij krijgen ook maar 1 penning. En dan zegt die heer van de wijngaard, dat had ik toch beloofd. Jullie krijgen toch precies wat je toekomt. Is je hart soms boos dat je dat eigenlijk niet kunt verdragen, dat die anderen dat ook krijgen? Maar zo werkt genade. Genade, dan krijg je iets wat je eigenlijk niet verdient. En dat is voor jezelf al lastig. Maar als iemand anders iets krijgt wat hij eigenlijk niet verdient, vind je dat misschien nog wel lastiger. Dus groeien in genade is nog niet zo eenvoudig. Dat begint al in het paradijs bij Adam en Eva, als ze van alle bomen mogen eten, behalve van die ene. Want dan zegt Eva tegen de slang, als wij daarvan eten, dan zullen wij sterven. En dan zegt de slang, je zult niet sterven. Sterker nog, als je eet van die boom, dan zul je als God zijn. Uiteindelijk gaan ze daar allebei op in, Adam en Eva. Omdat de mens diep van binnen het liefste zelf bepaalt wat goed of fout is. Dan heb je eigenlijk niemand meer nodig die voor jou zegt wat wel of wat niet mag. Dat zit zo in een mens gebakken dat we het liefst zelf bepalen. En juist dat zelf bepalen, dat zelf doen, dat zelf willen werken, staat in zekere zin haaks op genade. Bij genade krijg je iets wat je niet verdient. Bij Israël zie je dat in zekere zin ook terug. In deze geschiedenis hebben we dat niet helemaal gelezen, maar je moet je voorstellen dat Israël op dit moment in de geschiedenis zowel God dient, de God van Israël, als ook daarnaast de afgoden dient. En dan met name Baal, de afgod van de volken daaromheen, maar ook de afgod van onder andere de koning Achab en zijn vrouw, met name zijn vrouw. Dus Israël dient God en de afgoden. En dat is ook niet zomaar voor niks, omdat je bij een afgod altijd het gevoel hebt dat je daar iets aan kan sturen. Als jij nou maar de juiste offers brengt, als je maar de juiste gebeden zegt, dan heb je het gevoel dat je dat een beetje kunt manipuleren, een beetje een bepaalde richting op kunt sturen. Datzelfde zie je eigenlijk zelfs in onze tijd terug. Dan noemen wij dat misschien geen afgoden. Maar in onze tijd hebben mensen ook allerlei vormen van bijgeloof, waarvan ze denken, als ik nou dit of dat doe, dan stuur ik het lot. Ik weet niet of je wel eens voetballen kijkt, maar als je naar voetbal kijkt en je ziet dat spelers gewisseld worden, dan hebben ze allerlei rituelen van 3 keer het gras aanraken, 7 kruisjes slaan, weet ik veel. Omdat ze denken dat ze het lot een beetje kunnen sturen en dat ze daar, ja, als het ware, wat sneller mee zullen winnen. Ik las zelfs van een hele beroemde voetballer, ik heb het absoluut niet zelf verzonnen, maar van een hele beroemde voetballer, die voetbalde in het ondergoed van zijn vrouw, want dat bracht geluk, dacht hij. En dat staat tegenover genade. God kun je niet sturen, God kun je niet manipuleren, God kun je niet een bepaalde richting opkrijgen. Maar God is God. Ik vind dat voorbeeld van die voetballer altijd een beetje jammer, dat verslaggevers daar nooit de moed hebben om aan zo'n speler te vragen als die verloren heeft, van joh, had je het wel helemaal goed gedaan? Dat hoor je eigenlijk helaas nooit. Daarna het verhaal van Elia. Elia is de profeet van God, spreekt namens God tot het volk en vooral tot de koning. En in deze geschiedenis is het hiervoor is het jarenlang droog geweest. Geen regen gevallen. Alle oogsten mislukt. Vanwege de zonde van Israël. Juist omdat zij de afgoden dienen en God eigenlijk maar voor de helft dienen. En op dat moment dan wordt Elia geroepen door de Heere zelf. En dan moet Elia de profeten van Baal, 400 stuks, uitnodigen op de berg Karmel. De koning is daarbij. En Elia heeft dan een voorstel en dat is geïnspireerd door God. En Elia zegt dan tegen de profeten van de Baal, jullie bouwen hier een altaar op deze berg. En ik zal ook een altaar bouwen. En jullie doen je gebeden naar jullie God. Ik zal dat ook doen. En de God die met vuur antwoordt, die is God. En dat gebeurt vervolgens. Die priesters van Baal, die bouwen een altaar en die beginnen hun God te aanbidden. En dat werkt op een of andere manier niet. Hun God antwoordt niet. En Elia begint daar een beetje mee te spotten eigenlijk. Dit verhaal stond vroeger in de kinderbijbel die mijn ouders lazen aan tafel met plaatjes erbij. Ik vond het een fantastisch verhaal. Want Elia begint ze een beetje uit te dagen en dan zegt hij, ja, jullie God Baal is zeker met vakantie. Je moet wat harder roepen. En je ziet het voor je gebeuren. En in de grondtekst staat zelfs, in het Hebreeuws, dat Baal misschien wel naar het toilet is. Je moet je voorstellen dat dat over jouw God gezegd wordt. Dat hij misschien naar de wc is, een ondenkbare gedachte. Er gebeurt niks. Dan is Elia aan de beurt. Elia laat zijn offer ook nog eens overgieten met water, om het allemaal een beetje moeilijker te maken. En dan bidt Elia ook tot God en God antwoordt met vuur. Alles verteert. En het volk begint te roepen. En het volk roept dan, je kunt dat teruglezen vanmiddag op je gemak. Je kunt dat teruglezen en dan roept het volk, de Heere is God. De Heere is God. En dan denk je, eind goed al goed. En eigenlijk is dit het begin van de ellende. Voor Elia in ieder geval. Maar je weet zelfs niet of de reactie van het volk wel helemaal is wat het had moeten zijn. Want zij roepen dan wel, de Heere is God, de Heere is God. Maar het bijzondere is dat we eigenlijk niet zeker weten wat ze daarmee bedoelen. Dat klinkt wat raar, maar als je er wat beter in verdiept, dan zul je misschien weten dat de naam van Elia ook is, de Heere is God. Dus wat hebben ze geroepen? Hebben ze geroepen voor de God van Israël? Of hebben ze misschien, en we weten dat niet, ze hebben misschien wel de naam van de profeet gescandeerd. Elia, Elia. Later, in Matteüs 27, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan roept hij uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat zoveel betekent als mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan lees je dat de omstanders bij het kruis zeggen, stil, hoor, hij roept Elia. Dus wat hier gebeurd is, dat weten we eigenlijk niet. Maar je kunt je er iets bij voorstellen dat dat voor Elia in ieder geval wel een ervaring moet zijn geweest. Dat zijn God antwoordt en dat het volk misschien zijn naam wel roept. Een soort gevoel van overwinning, van euforie. En je kunt je dat, tenminste, ik kan me dat levendig voorstellen. Als je zoiets meemaakt, jij mag bidden en jouw God antwoordt met vuur. dat er dan zoiets van onoverwinnelijkheid over je komt. Dat is toch fantastisch dat ik die God mag dienen. En dan lezen we vers 4, zomaar een klein poosje na deze geschiedenis, dat Elia onder een bremstruik gaat liggen en hij bad om te mogen sterven. Hoe dicht dat bij elkaar kan liggen. Op het ene moment de gedachte dat het niet stuk kan gaan. En op het andere moment dat je denkt, laat het maar gebeurd zijn. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ik kom me daar wel iets bij voorstellen. Ik zal een voorbeeld geven. Als wij met Paas bij ons in de gemeente, houden wij al heel lang paaspreesavonden. Op paasavond. En dat zijn avonden die worden heel groots aangepakt. En daar komen heel veel mensen en dat is fantastische muziek. En de boodschap van de opstanding. En dan kun je je voorstellen, als je naar huis gaat, dan heb je heel die avond geweldig gezongen, een goede boodschap gehoord. En met elkaar, met zoveel mensen, dat je naar huis gaat met een gevoel van, dit is de God die wij dienen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Het kan niet stuk. En dat het dan zomaar ook kan gebeuren dat in de week daarop, ik noem zomaar een paar voorbeelden die ik in de loop der tijd wel eens heb meegemaakt met mensen, dat in de loop der tijd of in de loop van de volgende week, dat iemand opeens te horen krijgt dat haar man al maandenlang een relatie heeft met haar beste vriendin. En waar is dan je geloof en waar is dan je gevoel van overwinning? Of dat er aangebeld wordt midden in de nacht, politie aan de deur. Je zoon is gearresteerd, heeft een verschrikkelijke aanrijding veroorzaakt onder invloed van drugs en alcohol. Waar is dan je geloof? Waar is dan je gevoel van overwinning? Of je bent naar de dokter geweest en je hebt te horen gekregen dat hij niks meer voor je kan doen. Waar is je geloof? Zo moet Elia zich gevoeld hebben. Opeens wordt ook hij bedreigd door Jezebel. Die zegt, ik zorg dat je niet lang meer te leven hebt. En hij denkt, heb ik me daar nou zo voor ingezet? En dat proef je ook in datgene wat hij zegt. Van, ik ben de enige nog die overgebleven is in Israël die u echt gediend heeft. Ik heb me zeer voor de Heere ingespannen. En hier zegt hij in hoofdstuk of in vers 4 zegt hij zelfs, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik heb daarover nagedacht en ik dacht, het is net alsof je proeft dat Elia dat toch een zeker moment gedacht heeft. Want ik zet mij zo in voor de Heer. En nou moet ik ontdekken dat ik eigenlijk toch ook niet beter ben dan mijn vaderen. Je moet voorzichtig zijn om het te zeggen, maar ik proef in de woorden van Elia dat er toch op een of andere manier iets ingeslopen is van hoogmoed. Kijk eens naar mijn inzet. Kijk eens wat ik doe. En hoe kan het nou dat dat zo anders uitpakt dan ik had gedacht dat het uit zou moeten pakken? En hoogmoed, of hoe je het ook noemen wil, is in de Bijbel de grote tegenstander van genade. Ik heb in mijn leven heel wat pastorale gesprekken gevoerd. En ik ben die vraag heel vaak tegengekomen. Dat als mensen iets verschrikkelijks overkomt, dat ze eigenlijk zeggen, ja, hoe kan dat nou? Ik ben heel trouw in de gemeente, ik doe dit, ik doe dat. Ik heb me ingezet, zoals Elia dat zegt. Ik heb mij zeer ingezet voor de Heer. En waarom overkomt mij dat nu? En het is goed om voor jezelf daar eens over na te denken. Misschien gaat alles in je leven op rolletjes. Misschien ben je nog heel erg jong, heb je weinig meegemaakt. En denk je, ja, dit is fantastisch. Maar stel nou eens dat dat anders zou lopen. Hoe zou je daar dan tegenaan kijken? En Het is goed om daar ook in theologische zin vanuit de Bijbel is goed over na te denken. Want er is natuurlijk best wat te zeggen voor het feit dat je zegt, als ik mijn best doe, dan mag ik iets terugverwachten. Denk aan een tekst uit Jesaja 3, waar staat dat, zegt tegen de rechtvaardige dat het hem zal goed gaan. Hij zal de vrucht van zijn daden eten. Met andere woorden, wie goed doet, goed ontmoet. Maar de Bijbel zegt ook andere dingen. In Psalm 73 zegt de psalmist, Heere God, hoe kan dat nou dat het de goddeloze goed gaat? En dat het met de rechtvaardige nou juist niet goed gaat? Dus als je theologie is dat als je maar de juiste dingen doet, dat het dan altijd goed zou moeten gaan, dan loop je vroeg of laat een keer verschrikkelijk vast. En in het leven van Elia zie je dat gebeuren. En de gedachte dat wij het wel goed doen, is een sluipende gedachte. Een gedachte van toch op een of andere manier een vorm van hoogmoed, van overmoed, die je soms nauwelijks herkent, omdat het eigenlijk bijna deel van jezelf is geworden. Wij komen uit de Bijbelbelt en bij ons zie je eigenlijk wat je in de islam ook ziet. Islamieten zeggen altijd inshallah, als God het wil. En bij ons in de streek is dat dan meer van indien de Heere wil en wij leven. Dat kennen jullie ook wel. En soms in een wat kortere versie bij leven en welzijn. Dus zo zijn wij wel opgevoed van wees nou niet te hoogmoedig. Jacobus schrijft daarover in Jacobus 4. Hij zegt, hoe kun je nou zeggen dat je naar een bepaalde stad reist en dat je daar een jaar handel drijft en dat je daar weer terugkomt. Hij zegt, je weet niet eens of je er morgen nog bent. Dus Jacobus schrijft daarover en bij ons in de streek zie je dat eigenlijk wel terugkomen. Dat mensen dat heel vaak zeggen, zeker als ze kerkelijk zijn, bij leven en welzijn. Maar dat kan ook weer een bepaalde gewoonte worden, dat je nauwelijks nadenkt over wat je nou eigenlijk precies zegt. Zo hoorde ik ooit eens van iemand die zei, als ik nog eens kom te overlijden bij leven en welzijn. Ook dat heb ik niet verzonnen. Dus hoogmoed ligt soms heel dicht aan de oppervlakte. Denk aan koning David, die op een zeker moment in de glorieperiode van zijn koningschap is. En dan denkt, van over hoeveel mensen zou ik nou eigenlijk koning zijn? Dat zou ik best eens willen weten. En dan laat hij het volk tellen. En zijn generaal waarschuwt hem. Die proeft blijkbaar al, hier zit meer achter dan alleen maar iets willen weten. Ik kom daar straks nog op terug. Op die hoogmoed van koning David. Hoe ingrijpend dat geweest is. En ik denk dat dat soms ook ons bedreigt. Als ik mezelf neem, wij zijn meer dan 30 jaar geleden gevraagd om in de Albertswaard een gemeente op te zetten. We zijn gevraagd door een andere gemeente, onze zuster of moedergemeente, hoe je het zou willen noemen. En we hebben daar uiteindelijk na gebed ja op gezegd. En we zijn gestart met 23 mensen, met de kinderen daarbij. Dus een heel klein koppeltje. Ik heb toen wel eens aan vrienden gevraagd van, joh, wil je er niet bij komen? En die zeiden dan soms, ja, daar hebben we helemaal geen zin in dat pionieren. Dus we zijn met een klein groepje gestart. Toen ik stopte, in positieve zin, ik ben opgevolgd, waren wij met behoorlijk meer dan 1000 mensen. Dus dat is best heel bijzonder. Maar dat is aan de ene kant fantastisch, en aan de andere kant zit daar ook een heel groot gevaar in. Voor onszelf. Van kijk nou eens wat wij met elkaar gebouwd hebben. Kijk eens hoe goed we dat gedaan hebben. Hoeveel beter dan andere gemeentes waar het juist krimpt. Dus in dat soort dingen zit ook een enorm gevaar. In onze opvoeding, en dat heeft ook met die Bijbelbel te maken, is het wel zo dat wij vroeger altijd een beetje, dat ons geleerd werd dat nederigheid wel een groot goed was. Je moest niet te veel van jezelf vertellen, niet te veel opscheppen. En dat is wel veranderd, denk ik, in de tijd in zijn algemeenheid. Er is tegen mij als kind, ik had lieve ouders, maar ik kan me niet herinneren dat ze ooit tegen mij gezegd hebben, Gerrit, wat je nu gedaan hebt is echt fantastisch. Dat kan ik me tenminste niet herinneren. Ik denk niet dat dat ooit gebeurd is. Maar dat is tegenwoordig toch wel een beetje anders. Mag ik dat voorzichtig zeggen? Misschien was het bij ons te weinig. Maar ik denk in deze tijd is het soms wel eens een beetje overdreven. Als een kind een tekening heeft gemaakt, dan moet gelijk het Rijksmuseum gebeld worden. Want is een nieuwe Rembrandt opgestaan. Dus bij ons zat dat erin om niet te overmoedig, niet te hoogmoedig te worden. Dat geldt overigens ook voor geestelijke dingen. Je kunt ook in geestelijke zin overmoedig zijn. Ik herinner mij dat wij heel veel jaren geleden op de opwekkingsconferentie waren. In de Flevopolder. Echt veel jaren geleden. Er sprak een Engelstalige spreker. En die stond op het podium en die wist absoluut zeker, dat had God hem bekendgemaakt, zei hij, dat er een enorme opwekking zou komen in Nederland in zeer korte tijd. Want dat is inmiddels al heel lang geleden. En hij vroeg aan de mensen in de zaal, van als u dat ook gelooft, wilt u dan gaan staan? Nou, dan gaan er altijd een paar staan, hè? Dat is standaard. Maar als je de vraag maar vaak genoeg herhaalt, dan staat op een zeker moment bijna de hele tent. Massapsychose is dat. Er zaten nog een paar eigenwijze mensen onder wie ik zelf. Simpelweg omdat ik het niet kon geloven dat het zou gaan gebeuren. Het is ook niet gebeurd. Dat noem ik geestelijke overmoed. Iets zeggen waarvan je zelf misschien wel overtuigd bent. En dat jij denkt dat God dat in je hart gelegd heeft. Ten aanzien van genezing heb ik dat een fors aantal keren meegemaakt. Zonder dat God het gezegd heeft. Maar de wens is de vader der gedachten. Omdat je het zelf en dat verlangen mag er zijn. Omdat je het zelf graag wil. Nou dan terug naar Elia. Na die geweldige overwinning zie je hem zitten onder een struik en wil hij eigenlijk niet verder. Maar wat is de les van Elia als les ook voor ons? Elia die van zichzelf dacht dat God toch wel een beetje anders had moeten reageren dan hij deed. Hier heb ik mij niet ingezet op een geweldige manier. Hij zegt ook op een zeker moment, ik ben nog de enige die u dient. Dat blijkt niet waar te zijn. Later zou Paulus daarover schrijven in de Romeinenbrief, dat er nog 7000 mensen waren geweest die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Dus Elia zet zichzelf op een of andere manier toch ook een beetje op een voetstuk. Op een manier die in ieder geval voor hemzelf niet goed uitpakt. En hier is Elia, en dat is goed om daarbij te onthouden. Elia is hier bij de berg Horeb. En de berg Horeb is dezelfde berg, en vraag me niet waarom, ik weet het echt niet. Maar de berg Horeb is dezelfde berg als de berg Sinai. De berg waarop de wet aan Israël is gegeven uit Exodus 19 en Exodus 20. En ook toen verscheen God op die berg. En God verscheen eigenlijk op de manier waarop hij in eerste instantie bij Elia ook lijkt te verschijnen. Waarvan de Bijbel dan zegt heel nadrukkelijk tot 3 keer toe. En in de storm was de Heere niet. En in het vuur was de Heere niet. En in de aardbeving was de Heere niet. Als er dingen echt 3 keer zo benadrukt worden in de Bijbel, staat dat er niet voor niks. Dan heeft dat voor ons een les. En kunnen we daar wat van leren? Waarom staat dat dan zo nadrukkelijk? Ik denk dat het verwachtingspatroon van Elia zodanig was dat hij dacht, als God zich destijds heeft geopenbaard op die manier, dan doet hij dat nu op dezelfde manier. Zoals Elia ook een verwachtingspatroon had van hoe God zou moeten handelen als het met hem misging. Snap je een beetje mijn denktrand hierin? En dan zegt de Bijbel nadrukkelijk dat God niet in de storm was en niet in het vuur was en niet in de aardbeving was. En dat God op een andere manier verschijnt in de zachte koelte. Alsof God hierdoor tegen Elia zou willen zeggen, Elia, jij denkt precies te weten hoe ik zou moeten handelen. En jij denkt precies te weten hoe ik zou moeten zijn. Maar realiseer je, ik ben God. En ik bepaal dat zelf. Hoe ik mij openbaar. En wat er dan zou moeten gebeuren. Het antwoord van God aan Elia is ook helemaal niet zo pastoraal. Als Elia zijn klacht heeft neergelegd bij God, van ik heb mij toch ingezet voor u, en het had toch wel anders kunnen lopen, dan zegt God alleen maar tegen hem, ga terug naar de woestijn op de weg naar Damascus. Alsof God zeggen wil, je had een opdracht, en die moet je volvoeren. Je moet mij God laten zijn. En je moet het niet invullen voor mij. En uiteindelijk gebeurt dat ook op die manier. En ik denk dat dat de sleutel is tot groeien in genade. dat je over durft te geven in de handen van God, ook als je het niet begrijpt. Ook als dingen volslagen anders lopen dan jij zou denken dat het zou moeten lopen. Als God zelf anders lijkt te zijn dan jij dacht dat hij zou zijn. En misschien denk je, toen ik jong was, dacht ik altijd dat ik de Bijbel aardig begreep. Ik heb de Bijbel echt stuk gelezen na mijn bekering. En in de mate waarin ik ouder word, ja, dat klinkt nou een beetje vervelend, maar ik heb soms het gevoel dat ik er steeds minder van begrijp. Dat wil niet zeggen dat je niks kan weten. En dat wil ook niet zeggen dat je niks zeker kan weten. Maar dat je in sommige opzichten best een beetje voorzichtig mag zijn. En daarom ga ik u huiswerk meegeven. Ik geef u huiswerk mee en ik ga na afloop niet vertellen hoe ik denk dat het zit. Dus ik geef u een soort vraagstuk mee. En wilt u daar voor uzelf eens even over nadenken. En zeker als u een beetje de neiging heeft om precies te weten hoe het zit. Moet je thuis, je mag het opschrijven, je kan ook later terugkijken via YouTube, denk ik. Maar 1 Kronieken 21, hoeft het niet op te zoeken, 1 Kronieken 21 en 2 Samuel 24. Ik zei dat ik terug zou komen op David. David laat het volk tellen. Vanuit zijn hoogmoed. En deze 2 Bijbelgedeeltes vertellen daarover. En het opmerkelijke, en misschien wist u het al, maar het opmerkelijke is dat in het ene Bijbelgedeelte staat dat Satan werkt in het hart van David om het volk te laten tellen. En daar kunnen wij ons iets bij voorstellen. In dat andere, exact hetzelfde Bijbelgedeelte, of dezelfde geschiedenis, staat dat de Heere God David in zijn hart legde om het volk te tellen. Het staat haaks op elkaar. Ik geef het u mee als huiswerk nogmaals. Kom nou na afloop niet aan mij vragen wat het precies betekent. Ik geef toch geen antwoord. Ja, ik wil het u meegeven om u te laten denken. Om jou te laten denken. Wij denken soms dat wij exact weten hoe het allemaal zou moeten en zou lopen. En soms lopen dingen anders. En groeien in genade betekent dat je je over durft te geven in de handen van hem. Uiteindelijk moet David kiezen. David krijgt een profeet op bezoek. En vanwege zijn zonde zegt de profeet tegen David, nou moet je een keuze maken. Of je wordt vervolgd door je vijanden. Of de pest komt over het land. Of de hongersnood. Namens God. En David zegt, ik kan niet kiezen, maar ik geef mijn leven over in de handen van God. Want groot is zijn barmhartigheid. David heeft in dat opzicht zijn les geleerd. En nou terug naar dat laatste gedeelte wat we hebben gelezen in Petrus. Waar Petrus aan het einde van zijn leven zegt, als een soort van testament, wij moeten groeien in kennis van de Heer Jezus en wij moeten groeien in genade. En als hij dat zegt aan het einde van zijn leven, heeft dat voor mij een grote betekenis. Als iemand op zijn sterfbed ligt, dan zal hij nooit zeggen dat hij het zo jammer vindt dat hij niet wat meer tijd op kantoor heeft doorgebracht in zijn leven. Dan zegt hij alleen de dingen waar het echt op aankomt. Die inhoud hebben. Die waar geworden zijn in de loop van zijn leven. En dat heeft Petrus ontdekt. En Petrus is ook niet zomaar iemand. Petrus is een volgeling van Jezus die het altijd precies wist. Petrus is de man die tegen Jezus zegt, als iemand hem zou verraden, dat Petrus zegt, ja, maar ik toch niet. En als Jezus zegt dat ze hem allemaal zullen verlaten, dan zegt Petrus, ja, maar al zouden ze u allemaal verlaten, ik toch niet. Petrus is de man die op de berg der verheerlijking, als de Heer Jezus daar openbaar wordt in zijn heerlijkheid en Mozes en Elia daar bij hem verschijnen, overigens heel opmerkelijk, dat Petrus, Jacobus en Johannes mogen mee die berg op en die herkennen Mozes en Elia. Hadden ze nog nooit gezien. Dat is een opmerkelijke gedachte. Maar goed, zij zien die 3 personen en dan heeft Petrus ook meteen een oplossing. En Petrus die zegt dan, heren, laten wij 3 tenten hier opslaan. 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 voor u. En dan lees je, en lees het maar terug in de Bijbel, dan lees je dat Petrus, terwijl hij nog sprak, en dan zegt de Bijbel ook, hij wist niet wat hij zei, daar staat er dan ook nog bij, maar terwijl hij nog sprak, onderbroken werd door een stem uit de hemel, Die zei, deze is mijn zoon, dat gaat over Jezus, hoor naar hem. Alsof God zelf tegen Petrus zegt, Petrus, hou jij nou eens even je mond. Nou weet je het even niet. En God onderbreekt hem en zegt, deze is mijn zoon, hoor naar hem. Petrus heeft de les geleerd dat genade betekent dat je moet overgeven. David heeft die les geleerd. Elia heeft die les geleerd. En ik denk dat wij allemaal, inclusief ikzelf, die les ook voortdurend moeten leren. Dat wij niet zo makkelijk kunnen zeggen van kijk mij eens en dat heb ik geweldig gedaan. En eigenlijk verdien ik wel. Nee, ik verdien niks. Uiteindelijk staan wij allemaal met lege handen onder het kruis.